De schriftlezing vanavond is uit de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3. Daar staat, dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan het gebod van uw apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als van het begin de schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang waren geweest zijn, en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar... en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. En op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar dan al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houdt de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat ge niet door de dwaling van de zedeloze meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Tot zover het lezen van de schrift. Alle tweede brieven hebben te maken met de toekomst. De tweede Timotheusbrief, de tweede Korinthebrief, de tweede Johannesbrief, de tweede Petrusbrief. Het is een soort makkelijke hulproute om je dit te realiseren. Petrus schrijft een tweede brief. En dat gaat over de komst van de Heer Jezus. We zijn Maranatha-gelovigen, Maranatha-mensen. Geen gewone mensen meer, dat waren we natuurlijk wel. Maar ook wij hebben de Heer Jezus mogen leren kennen. Ik wil veronderstellen dat velen hier de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Ik weet het niet zeker. En als dat niet zeker is, dan mag u zelf ook die vraag beantwoorden, ben ik dan een gelovige, ben ik iemand die wacht op de komst van de Heer Jezus? Vanmorgen in een dienst waar ik mocht zijn, zei iemand dat als er sneeuw gevallen is, het zo prachtig is. Schitterend, een prachtig tapijt, mooi wit, het is schitterend om te zien en dat heeft iets. Gisteren sneeuwde het nog, gisteravond om 9 uur was het behoorlijk pittig. We kwamen deze kant op. Maar vanmorgen was die mooie witte deken al bezoedeld. Er waren al mensen overheen gaan wandelen. Wat autosporen en wat troep kwam er overheen. En toen kwam die zoutwagen hier en daar ook nog. En een shovel. En zo gaat het eigenlijk altijd. Het begint prachtig, schitterend. Het is magistraal van God zelf. En na één dag is het alweer bezoedeld. Is het mooie eraf? Is het mooie witte verdwenen en ligt er alweer van alles overheen? Het lijkt alsof dat hele proces continu doorgaat. En ik denk ook dat het zo is. Alle mensen hier die de Heer Jezus hebben leren kennen, erkennen dat ze met hun eigen schuld en met hun eigen vuiligheid niet voor God kunnen verschijnen. Dat ze een helper nodig hebben. En die redder, onze Heer Jezus Christus, maakt dat we gezien worden witter dan sneeuw. Zo zegt de Bijbel dat. En we zingen dat ook. Witter dan sneeuw. Dat is alleen mogelijk door wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha gedaan heeft. Met zijn bloed wast hij, reinigt hij. Alleen door hem is er redding en heil. Maar gelovigen die hier op aarde nog verder mogen, of misschien voelt u het als moeten, hebben ook bemoediging nodig. In deze bijzondere brief die Petrus heeft geschreven, gaat hij een aantal dingen aan de orde stellen. En in ons laatste hoofdstuk, dus 2 Petrus 3, heeft hij een aantal uitdrukkingen die wel heel bijzonder zijn. En die bijzondere uitdrukkingen, die wil ik toch met u gaan delen. Hij zegt, de woorden van de profeten en het gebod van de apostelen moet je vasthouden. Woorden van de apostelen, gebod van de apostelen, woorden van de profeten. Als in het boek Openbaring de gemeente van Philadelphia wordt aangesproken, dan staat daar dat ze het gebod om hem, de Heer, te blijven verwachten, hebben bewaard. Het gebod om hem te blijven verwachten, hebben ze bewaard. Dat is een gebod van de Heer geweest. Wij denken eerder aan onze eigen schoenen, die nodig een nieuwe zool moeten hebben. Ik noem maar een stom voorbeeld. Of aan andere dingen. We zijn altijd met onszelf bezig. Maar zo weinig met de komst van de Heer Jezus. Natuurlijk, het woord Maranatha komt in de Bijbel voor. De eerste brief van de Korintiërs. Helder. Maar om nu te zeggen dat ik een Maranatha-christen ben, dat ik altijd voor het raam sta te turen van de komt u nu nog niet vandaag? Ja, dat is ook niet zo. Dat vindt u ook overdun. Toch wil de Heer dat wij door deze dienst opnieuw gaan kijken naar hem. Verwachten de komst van onze Heer Jezus. En er zijn vroeger spotters geweest, die zeggen nog, het is altijd al zo geweest en het is al zoveel jaren hetzelfde. En al dat roepen en al dat praten over het komen van de Heer Jezus, het verandert geen zier. Spotters die met spotternij bezig zijn en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Ik weet niet of je dat zelf in je eigen omgeving ervaart als je praat over de komst van de Heer Jezus. Ik wel, ik probeer daar vaak en veel over te praten. En dan zeggen ze, ja, nou en? Dat riepen ze toch ook in het jaar 50 of in het jaar 150. En we schrijven nu 2000 zoveel. Zo van, waar blijft het dan? Nu, Petrus heeft een heel bijzonder antwoord. In de eerste plaats zegt hij, je moet je goed realiseren dat de catastrofe over zonde en schuld, het oordeel van God over zonde en schuld, destijds al een keer gekomen is in de dagen van Noach. Maar dat zijn ze kwijt. Wie piekert nu nog over wat er in de dagen van Noach is gebeurd? Bijna niemand. Dat laat je gewoon los. Een stukje geschiedenis, ja. We hebben het ook wel eens over Hoekse en Kabeljauwse twisten. We hebben het misschien wel over 1600, slag bij Nieuwpoort. Dat was het enige jaartal die ik goed kon onthouden. Maar we hebben al dit soort dingen. Maar ja, daar denk je eigenlijk niet verder over na. Maar toen in de dagen van Noach was de ongerechtigheid, was het bandelozen van mensen zo gestegen dat God niet anders kon dan ingrijpen. En dat heeft hij ook gedaan. En fors ook. Gingen ze zomaar onvoorbereid verloren? Kwamen ze om in het oordeel van God? Nee, de Heere zei tegen Noach, je mag een ark gereed maken. En ieder die wil mocht komen. Nou ja, er kwam natuurlijk een gigantische groep mensen. Nee, dus een paar. En eigenlijk is het altijd hetzelfde. De mensen laten zich niet gezeggen. Zelfs niet, zei de Heer Jezus tegen de rijke man die in de plaats van pijn zijn ogen opsloeg. Zelfs niet als iemand uit de doden terugkomt, dan nog verandert dit niets. Hun denken is gewoon op het verkeerde spoor. Het is de vader van de leugen, Johannes, hoofdstuk 8, die hen beheerst, die hen influistert. En ze luisteren liever naar de vader van de leugen dan naar de bron van de waarheid. Dat is altijd zo geweest. Het afschrikkende van Noach's tijd, van het oordeel van de zondvloed, is hen ontgaan. Maar, zegt Petrus, dat wat toen gebeurd is, is ook slechts een vooruitblik op wat nog gaat komen. Ja, nee, niet meer door water. Dat heeft God gezegd, niet meer door water. Maar de tegenwoordige hemelen en de tegenwoordige aarde worden ten vure bewaard voor de dag van het oordeel. En er komt een moment dat de elementen brandende zullen wegsmelten, dat er helemaal niets overblijft. Dat bijzondere oordeel van God staat te komen, zegt Petrus. Natuurlijk zeggen spotters, ach kom, laat je nu niet iets wijs maken. Wees toch gewoon nuchter en kijk vooruit. Maar Peter zegt, nee, je moet je daar wel door laten aanspreken. Dit moet een stukje appel zijn op je hart en op je ziel. U en ik, we zijn opgeschrikt door wat er op de Karmel aan de gang is op dit moment. Misschien hebt u de mailtjes gekregen van vrienden en bekenden. Een prayer alert, een soort waarschuwing van bid mee voor wat daar op de Karmel gaande is. Die enorme bosbrand met bedreiging, met al tentakels richting Haifa. We hebben hele goede vrienden in Haifa wonen en je denkt, hoe gaat dit verder? En we denken aan de Karmel. Een prachtige streek, heel veel wijnbouw, prachtige velden. Maar een gigantische bosbrand. Hoe het gekomen is, niemand weet het. We vermoeden, of men vermoedt, dat er illegaal vuil is gedumpt en dat ze dat in brand gestoken hebben. En omdat het daar kurk en kurk droog is, kan de hele omgeving vlam gevat. Zou kunnen, maar het is niet zeker. Laat maar. Maar ik wil je iets meegeven. En dat komt uit de Bijbel, uit 1 Koningen 18... Daar wil ik echt voorlezen. Of je het opzoekt, dat is misschien nu niet zo, maar morgen dan hoop ik wel. 1 Koningen 18, vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, dat is het uur van het kruis van de Heer Jezus, dat is het uur van het avondoffer, dat is 3:00 middags. Trad de profeet Elia naar voren, en dat was op de Karmel. Even slikken, maar als u dat hele stuk leest, dan komt u erachter dat hij op dat moment op de Karmel stond. En zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben. En op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt. En dat gij hun hart weer terugneigt. Toen, let op, toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer. Elia had een altaar gebouwd. Verteerde het hout, maar nu. Verteerde de stenen. Verteerde de aarde. En lekte het water in de groeven op. Toen het hele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere, die is God, de Heere, die is God. U kent deze geschiedenis. Misschien bent u daar zelf ooit geweest op de Karmel en hebt u die prachtplek gezien waar een prachtig standbeeld staat van Elia. Nou, dat standbeeld is niet zo geweldig. Er zijn wel mooiere standbeelden misschien. Maar het is een unieke plek, want als u daar staat en u kijkt een beetje rond, dan ziet u de hele vlakte van Megiddo, de vlakte van Jezreel. U ziet het er allemaal voor u. En zeker als u de moeite neemt om het trapje op te klauteren en daarboven op het plateau van die kerk even te staan. Een enorm uitzicht. Eigenlijk ziet u alles in één oogopslag. En daar hebben de Baalspriesters God vaarwel gezegd. Daar waren de spotters bezig. En daar was Elia nog de enige. En hij zegt ook, ik ben de enige nog. Alleen overgebleven. Een paar uur later, even een paar dagen later, was hij zo ontmoedigd dat hij tegen de Heere zegt, neem maar weg, want ik red het gewoon niet. En daar heeft Elia een altaar gebouwd. Op de Karmel. En ze hadden afgesproken, de Baalspriesters en Elia, dat ze om vuur zouden bidden. En de God die met vuur zou antwoorden, die zou de Heere zijn. Nou, die Baalspriesters hebben van de vroege ochtend tot de late middag geroepen. Die hebben zich inkervingen gemaakt, insnijdingen gemaakt. Die hebben gedanst, die hebben geschreeuwd. Die hebben van alles uit de kast gehaald om vuur uit de hemel te krijgen. Kwam niet. En toen kwam het vuur van God. God die een verterend vuur is, kwam met vuur uit de hemel. En als 2 Petrus 3 ons vanavond zegt dat de tegenwoordige hemelen ten vure zijn weggelegd en de tegenwoordige aarde ten vure voor het vuur is weggelegd, dan weet u ongeveer wat er gaat gebeuren. En de Bijbel zegt ook in het allerlaatste Bijbelboek dat als Gog en Magog nog een keer optrekken tegen de heilige stad, dat er vuur uit de hemel komt. En dat is ook gelijk het einde. Vuur uit de hemel. Ja, toen trof het vuur in de dagen van Elia het offer. Maar de Heer maakte duidelijk dat dat niet alleen het offer is. Daar is ook omgeving in betrokken. Gelukkig was er toen nog genade. Gelukkig zei de Heer nog, je kunt nog tot geloof komen. En er kwamen ook een hele horde die zei, de Heer die is God, de Heer die is God. En ze hebben de Heere opnieuw gediend na die gebeurtenis. Maar het is op de Karmel. En ik vind, als ik dan iets lees en hoor over de Karmel en over vuur en over wat er allemaal gaat gebeuren, dan denk ik aan 2 Petrus 3. Dat zit bij mij een beetje in elkaar geschoven, maar ik kom daar niet los van. En Petrus schrijft dat er spotters zijn. Die waren er toen. En wat betekent het? Spotters. Dat betekent dat het niet de Heer Jezus is. De spotternij komt altijd uit de koker van de tegenstander. Die altijd probeert om te zeggen, je moet niet bij hem zijn, je moet bij ons zijn. Ik sprak vorige week over een gelijkenis in het boek Richteren, Richteren 9. Een hele rare gelijkenis, daar gaan de bomen een koning zoeken. Nou, die komen dan met de olijfboom. Wilt u niet koning over ons zijn? Die zei, nee, laat maar staan. Komen bij de vijgenboom, wilt u dan koning over? Nee, laat maar staan. Komen ze bij de wijnstok, wilt u koning over? Nee, laat maar staan. En ze zeggen ook waarom ze willen blijven staan. En dan gaan ze naar de doornstruik. En die zegt, als je toch wil dat ik koning ben, kom maar onder mijn schaduw. Nou, ik moest bramen plukken voor Henny. En onder de schaduw van de doornstruik, allemaal krassen. Goed, op zijn minst. Als je in de schaduw van de doornstruik komt, dan ben je nog niet jarig. De duivel probeert jou en mij onder zijn schaduw te krijgen. Maar door hem zijn er doornen en distelen gekomen. Wie is in jouw leven nummer 1? Wie verwacht je? De hele wereld staat te roepen, je moet bij ons zijn of je moet bij mij zijn. Want de Bijbel zegt, je moet bij de Heer Jezus zijn. De profeten hebben gezegd, kijk op hem en let op hem en hij komt en je moet bij hem zijn. En het gebod van de apostelen was, Christus Jezus en niemand anders. Niemand anders dan Jezus. Je moet bij hem zijn. 2 Petrus waarschuwt dat spotters altijd gezegd hebben, waar blijft het dan? Dat had het al lang zo moeten zijn. En je ziet het toch wel, dat is allemaal anders. Maar kijken naar de komst van de Heer Jezus. En er komt een dag dat er echt vuur uit de hemel komt. En nu komen we een aantal moeilijke uitdrukkingen tegen, en die wil ik op een rijtje zetten. De Heer heeft het hier over de schepping, heeft het over de zondvloed. Nou, dat kunnen we nog een beetje volgen, dat staat gewoon in de tekst van het Oude Testament. En vervolgens gaat het over de dag des Heren en over de dag Gods en over ons gaan naar de Heer Jezus. Nou, de dag des Heren duurt 1000 jaren. Daarom die tekst, één dag bij de Heren is als 1000 jaren. De dag des Heren begint met het komen van de Heer Jezus op de Olijfberg. Niet zijn komen in Bethlehem, dat is geweest. Hij is zijn werk gaan volbrengen en nadat hij het werk volbracht had, is hij opgestegen vanaf de Olijfberg. Hij is naar de Heer Jezus, naar de hemel gegaan. Hij is bij zijn God en Vader. Hij is nu in de troon verheerlijkt en groot gemaakt. En alle engelen jubelen. Heilig, heilig, heilig is de Heer, dat is daar. Maar hij komt terug. Zoals hij van u is weggegaan, zegt Handelingen 1, zo komt hij ook terug. En waar komt hij dan terug? Op de Olijfberg. Nu, dat staat in het Nieuwe Testament en dat staat in het Oude Testament. Geen twijfel mogelijk. Op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, komt de Heer Jezus terug. Nou, die splijt dan gelijk midden door. Ja, want als hij een tikje de aarde aanraakt, nou ja, dan is alles al in beweging. Sorry dat ik het zo raar zeg, maar ik bedoel het wel precies zo eigenlijk. En er komt een gigantische aardverschuiving. En de Heer Jezus in grote kracht en grote heerlijkheid komt. Dat is het begin van de dag des Heren. Die dag duurt 1000 jaar. 1000 jaren lang gaat de Heer Jezus regeren. Als hij komt, zal er oordeel zijn. Oordeel over de tegenstanders die dan rondom Jeruzalem liggen. Die Jeruzalem willen innemen. Dat oordeel wordt op dat moment voltrokken. Door het woord uit zijn mond. Een bijzondere gelegenheid. Maar op hetzelfde moment is zijn komen een geweldige zegen voor Israël. En er wordt herinnerd aan dat wat op het uur van het avondoffer gebeurde. Op het uur van de Heer Jezus zei, het is volbracht. En hij werd doorstoken. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dan zullen ze bitter rouw bedrijven. Leed kennen. Het was onze schuld. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Dat is dan de taal van Israël. Op het moment dus dat die oordelen komen over de tegenstander, is er voor het volk van God zegen. En uitkomst, een geweldig moment. 1000 jaren lang zal de Heere regeren, zal hij zijn zegen geven, zal in Jeruzalem de oorlog niet meer geleerd worden, zullen de zwaarden ploegscharen zijn en de speren snoeimessen, is er geen verderf en zelfs geen begrafenis. Goed, dat is een beetje moeilijk. Want het zou nog kunnen zijn dat een 100-jarige sterft, ja, komt dan een keer voor, omdat die 100-jarige dan niet goed heeft gehandeld. Maar normaal leeft men dan 1000 jaar, ja. Slechte tijd voor de begrafenisondernemers, dat begrijp ik wel. Want die hebben dus echt niks meer te doen. 1000 jaren vrede. En die dag des Heren, die 1000 jaren duurt, eindigt met opstand. Je houdt het niet voor mogelijk. 1000 jaren lang hebben de mensen in de vrede van hemzelf en in de zegen van de Heer Jezus geleefd. Hebben een regering gehad als nooit tevoren. Schitterend. Geen oorlog meer. Geen miljarden in de defensieindustrie. Niks meer. Geen ontwikkelingshulp meer. Zegen van de Heer van de bovenste plank. Dan. En na 1000 jaren wordt de Satan weer losgelaten. En u zegt natuurlijk allang, van waarom doet de Heer dat dan? Laat die vent dan, of vent, sorry hoor. Laat dat monster daar dan zitten en laat hem niet los. En laat die alsjeblieft aan die ketting blijven ergens in een donker hol. Hij wordt losgelaten en wat gebeurt? 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van zegen hebben de mens helemaal niet veranderd. Vanaf het moment dat die duivel weer begint, zoals hij bij Eva en Adam begon, gaat die hele horde weer mee. En dan komt de vuur uit de hemel. Dan begint de dag Gods. En eindigt de dag des Heren. De dag des Heren eindigt met vuur uit de hemel. En dan begint de dag Gods. Nieuwe hemel nieuwe aarde. Nieuwe hemel, nieuwe aarde is niet, als de Heer Jezus hier op aarde komt om over Israël te gaan regeren, dan blijft die aarde nog zo, zoals die nu is. Dan blijft Nederland nog intact. Dat is de loop van de gebeurtenis. Het is een schepping. Het is een oordeel over de schepping geweest. Nog steeds hetzelfde. De huidige situatie wordt ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Daarmee wordt het bijzondere tijdperk van 1000 jaren van vrede afgesloten. En dan komt dat geweldige eindpunt. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Waar zitten wij dan? Nou, zegt Petrus, Paulus heeft daarover geschreven, maar jullie vinden dat moeilijk. En hij zegt, dat is ook niet zo makkelijk. Hij heeft daar hele bijzondere dingen over gezegd. En sommige mensen verdraaien dit. Die gaan daarmee aan de haal. Wat heeft Paulus dan gezegd? Nou, dat de gelovigen van vandaag, jullie die hier zitten en de Heer Jezus kennen, en als je de Heer Jezus niet kent, alsjeblieft neem hem aan, niet om mij. Want waarom is dat dan nog niet zover? Omdat de Heer, hij talmt niet, maar hij wil niet dat jij verloren gaat. Je krijgt nog een tweede, nog een derde, misschien wel een vierde kans. En waarom heb je die kansen dan niet gepakt, benut? Je kunt nu nog de Heer Jezus leren kennen. Daarom is het nu nog niet zover. Dat staat hier. Opdat er niemand verloren gaat. God wil dat je gered wordt. Gods wil is, ja, maar als God dat wil, dan gebeurt het toch, zegt het fatalisme. En ik leef gewoon verder. Maar de vraag is niet alleen of God dat wil. God wil graag dat je gered wordt, maar je moet het zelf ook willen. En als je dat zelf niet wilt, als je dat zelf niet zoekt, dan gebeurt het niet. Het is geen, laten we zeggen, geforceerde evangelisatiecampagne van de Heer die zegt, nou zal ik ze eventjes zo in mijn eigen tang nemen en nu stop ik ze even vol met het evangelie en nu moeten ze wel doorslikken. Nee, zo werkt het niet. Wie wil, mag komen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Het verwijt aan Jeruzalem is, jullie hebben niet gewild. Maar je mag wel. Maar je moet het ook willen. Maar alle die wel gewild hebben, horen volgens de bijzondere uitleg van Paulus bij de gemeente. Het gaat niet om een kerkelijke boekhouding, het gaat om een heel bijzonder gezelschap. Gemeente, lichaam van Jezus Christus. Daar hoort u bij. Want de geest is in u gekomen nadat u geloofde. Echt waar. Of u dat nu wel of niet ervoer, de geest is in u gekomen nadat u geloofde. De Heilige Geest is het onderpand van de toekomstige erfenis en daarmee ben je verzegeld op het moment dat je dat geweldige evangelie aanneemt, zegt de Bijbel. Het is geen spectaculaire gebeurtenis later. Dit is toen gebeurd. De vrede met God is een gevolg van de Heilige Geest die in je is. De blijdschap naar God toe, blijdschap ook om de vergeving van je schuld, is door de Heilige Geest in je gewerkt. Maar vanaf het moment dat de Heilige Geest in je kwam, ben je ook bij dat lichaam van Christus gevoegd. Door de geest tot dat ene lichaam gedoopt. Als u mij vraagt wat de doop in de Heilige Geest is, ik heb het u gezegd, 1 Korinther 12 vers 13. En op dat moment hoor je bij de gemeente. Je wist het niet. Je had het niet gemerkt dat je aan de gelovigen die al eerder kwamen verbonden bent. Maar het is wel zo. Je bent één met hen. En het lichaam van Christus, de gemeente, is nu hier. Maar, zegt Paulus, dat is precies de bediening en het bijzondere van Paulus' werk. Die gemeente blijft hier niet. Die gemeente gaat hier vandaan. En die gemeente wordt opgenomen. Die gemeente gaat naar de Heer Jezus. Wij verwachten hem. Wij kijken uit naar hem. We zijn echt Maranatha-mensen die zeggen, het woord Maranatha betekent immers de Heer Jezus mogen komen of de Heer Jezus komt. Heer Jezus, kom alsjeblieft. De gemeente gaat weg. Hoort hier niet. Ik zei van de week, de afgelopen dagen ergens. We hebben een soort grote mond soms over een dubbele paspoort. Hè. We hebben nu een minister die heeft 2 paspoorten. 1 van Nederland en 1 van Zweden, geloof ik. En we hebben een burgemeester in Rotterdam, die heeft ook 2. Nou, ik heb al 5. Nog een paar oudjes met een paar gaten erin geknipt. Maar ik bedoel eigenlijk dit. Je hebt wel een paspoort. De burgemeester schreef ons een briefje van, in januari is uw paspoort weer verlopen. Dus u moet zien dat u een nieuwe krijgt. Kost 52 euro zoveel. Dat zet hij er dan gelijk bij. Ik doe het wel. Zo'n paspoort heb je nodig. Maar ik heb nog een paspoort. Ik heb een dubbele paspoort. Ik hoor in de hemel. Mijn burgerschap is in de hemelen. En we hadden vroeger op de Bethel een oude broeder die elke vrijdagavond hetzelfde lied zong. Niet omdat hij het zo mooi vond, mooi zong, maar omdat hij graag die boodschap vertelde, dat geloof ik. Oma Max, zo werd hij genoemd. Misschien kennen sommigen van jullie hem. Ik kwam uit Ermelo. Maar elke vrijdagavond was er een soort open podium of een soort zing maar wat of doe iets en ga maar doen. In het Belgisch, in het Vlaamse heet dat een open podium. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie uitdrukking. En hij zong altijd het lied, is uw paspoort getekend, o mens. Altijd. En slechts het kruis, zegt het bloed van de Heer Jezus in je paspoort, dat geeft toegang. Dit is dus een paspoort wat de burgemeester van je eigen woonplaats iets heeft gezegd. Een handtekening of een stempeltje. Maar het is ook een paspoort waar het kruis van de Heer Jezus in staat. Je hebt een dubbele paspoort. En juist die dubbele nationaliteit brengt je in de hemel. Geloof je dat? Ja, ja, dat zeggen ze al. Hoort u het? Ja, maar dat is al zo lang geleden. En moet ik daar nu nog in staan? Nou, dan gaan we weer. En als je dit op een verjaardag gaat vertellen, dan word je uitgelachen. Dan ben je te vroom of te zweverig. Of je ziet misschien wel dingen die anderen helemaal nooit zagen. Of zien. Zou je vanavond willen zeggen, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Vanaf het moment dat de gemeente weggaat, opgenomen is, wordt het op aarde heel moeilijk. Dat gun ik de mensen niet die achterblijven. Wie blijven achter? Mensen die de Heer Jezus niet kennen. De mensen met dat bijzondere paspoort, met het bloed van de Heer Jezus, met het kruis van de Heer Jezus erin, die gaan weg. Die worden opgenomen. En Paulus schrijft daarover. Ja, natuurlijk hebben destijds ook mensen gezegd, ik snap het niet, hoe kan dat dan? Nee, die vragen zijn er nog. En die vragen zijn ook best te beantwoorden. Maar vanavond gaat het erom dat gelovigen weten, we gaan naar de Heer Jezus. En we staan eigenlijk in de startblokken. We hebben twee paspoorten bij ons. Maar dat ene paspoort met het kruis en met het bloed van de Heer Jezus, dat geeft toegang. Daardoor mag ik bij hem binnengaan. Een geweldige zegen. Op aarde is het heel moeilijk dan. Grote verdrukking, moeilijke tijd, de Satan krijgt alle kans, de mensen wetteloosheid gaat zich openbaren, bedriegelijke wonderen van de leugen, tekenen van alles, gaat van alles mis. En dan komt de Heer Jezus, dan begint de dag des Heren, de rest heb ik u al geschetst. Petrus schrijft een hele bijzondere brief en zegt tegen ons, moest luisteren, jij moet in die verwachting leven. En in die tussentijd opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Als u mij vraagt, dat heb ik 20 keer gezegd, wat is geestelijke groei? Dan is het antwoord, opwassen, groeien in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Meer weten van hem. Niet alleen theologie studeren, prachtige bezigheid, ik ga met je mee. Maar kennen van de Heer Jezus, kennis omtrent de Heer Jezus, is groei. Opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. En als dat gebeurt, dan ben je een bijzonder mens. Dan ben je gezegend met alle geestelijke zegening. Daar kan geen pakjesavond tegenaan, daar kan geen goed heilig man iets aan veranderen, want u hebt te maken met die ene die goed is en die heilig is. En zijn zegen maakt rijk. Dit staat hier. Opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus. En als dat gebeurt, dan zijn er hele bijzondere dingen. Ik kan u echt zeggen dat ik verlang naar de komst van de Heer Jezus. Betekent dat dat ik niet meer nuchter ben? Dat ik niet blij zou zijn als er een ander vervoermiddel is? Jawel. Ik heb het allemaal precies net zo. En ik kijk ook wel eens in een blaadje van Auto Week of zo, van zou dat iets zijn of zo? Nou ja, dat is natuurlijk stom voor vrouwen misschien, maar ik weet dat heel veel vrouwen ook wel in dit soort blaadjes neus. Vanmorgen was er een jong stel, twee jonge mensen. De een had net een nieuwe auto. Als ik me goed herinner, een Chevrolet Spark gekocht. Dat zijn dus niet de allergrootste, maar hij was er zo trots op. En hij moet doorvertellen en hij moet doorpraten over die prachtige auto. Enfin, natuurlijk was dat 0% belasting en 0% hoe heet dat spul, die bijzondere verbruiksbelasting. Ja, hij was helemaal content, hij was helemaal te gek. Hij glom helemaal. Zijn zusje had ook een auto, een oud karretje. Zeg, ga je toch ruilen met je broertje? Nou ja, toen ging dat broertje alweer anders praten. Dat was na de dienst van morgen. Zijn die mensen nu niet bezig met de Heer Jezus? Ja, ook wel, denk ik. Het is een heel leuk stel, hele leuke mensen die verwachten dat de Heer Jezus spoedig komt. Misschien moet je morgen een nieuwe stoel kopen of zo. Of is de wasmachine aan de vervanging toe? Dat kan toch? En toch, ondanks alles, de Heer Jezus. Zien op hem, verlangen naar hem, uitkijken naar hem, bezig zijn met hem en een gebed. Heer Jezus, ik wil graag zien wie u bent. Is dat een gebed naar Gods hart? Ja, want de Heilige Geest zal uit dat wat van hem is nemen en het mij gaan verkondigen. Dat betekent dat als u dan toch iets wilt van de Heilige Geest in u, dan is dat het allereerste en het allersterkste. Een absolute zegen dat de Heilige Geest het uit dat wat van de Heer Jezus is neemt en het jou voorstelt. Hoe dan? Nou, misschien wel door vanavond en misschien wel door je stille tijd van morgen. Dat doet de Heilige Geest. Wat een geweldige, schitterende toekomst hebben we. De dag des Heren is een schitterende tijd met een beginpunt van oordeel en een eindpunt van oordeel. Daarom zegt het Oude Testament dat die dag des Heren vuur is, dat het een oordeelsdag is. Nou, dat klopt. De dag Gods is de eeuwigheid. God zij alles en in allen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nieuwe aarde snap ik. Want Veenendaal is misschien niet helemaal koosje. Maar nieuwe hemel, ja ook nog. In het begin heeft God de hemel geschapen en nu komt er een nieuwe. Maar ook in de hemel is het soms niet goed gegaan. Opstand van de duivel, oorlog in de hemel, Openbaring 12. Oorlog in de hemel, toch, nieuwe hemel. Maar jij en ik horen niet in de hemel zelfs, jij en ik horen in het huis van de Vader. Dat is misschien pietlutterigheid van mij, maar dat is niet bedoeld als pietlutterigheid. Wij horen in het huis van de Vader, waar de Heer Jezus altijd was, ook voor er een aarde bestond, voor er een hemel was, die op den duur weer ten vuren zullen vergaan. Maar voor die tijd was daar al een plek, want de Vader is de eeuwige. Die was er al toen hij de hemel maakte, toen hij de hemel schiep, toen was hij er al. Voor de zoveelste keer. In het huis van de Vader woonde de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En daar mag je bij zijn, daar. Paspoort getekend. We gaan daarheen. En ik hoop dat die zegen je echt bijblijft in deze bijzondere tijd. Amen. Ik kijk even op een spiekbriefje. Ik wil graag eerst een dankgebed uitspreken. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat we 2 Petrus 3 in onze Bijbel hebben en dat we er naar mogen luisteren en dat we het ter harte mogen nemen. Dat we blij zijn met wat Petrus ooit geschreven heeft. Dat de spotters waren in die tijd, ja, dat kunnen we alleen maar beamen, die zijn er nu nog. En dat er machten en krachten bezig zijn om ons van de komst van de Heer Jezus weg te praten, die zijn er nu nog. Nu kan ik eindeloos staren op wat er allemaal verkeerd is, maar we willen ons zo samen. Ja, met alle eenvoud aan de ene kant, maar ook met alle inzet aan de andere kant, richten op de Heer Jezus. Vader, we willen kijken naar de Heer Jezus. Hij zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij zei, als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. En hij zei, ik zal jullie tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Dat is de hoop. Dat is de toekomst. Bij hem zijn. Alles op aarde gaat voorbij. Er blijft niets over. Alles versmelt. In de dagen van Elia was daar een klein voorproefje te zien. De stenen smolten weg, de aarde, alles ging weg. En er op het uur van het avondoffer heeft Elia vuur uit de hemel zien komen. Misschien is het een beetje moeilijk. Maar op het uur van het avondoffer stierf de Heer Jezus. Kwam het vuur van Gods toorn op hem neer. En wij zijn vrij door het geloof. Dank u wel dat we nu mogen roepen. Jahweh is God. De Heere die is God. We willen u danken dat we zo de week mogen ingaan, zo verder mogen trekken met allen die bij ons zijn en om ons heen zijn. Ook met allen die nu meeluisteren. Ik wil u zo bidden dat we een bijzondere tijd tegemoet gaan met verlangen naar de komst van de Heer Jezus. We prijzen u en hij heeft gezegd, ik kom spoedig. Maranatha. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen.